Goedemorgen gemeente. Ouderen, jongeren, kinderen, iedereen die meeluistert met de livestream of later deze dienst beluistert. Welkom in deze dienst op Hemelvaartsdag. In verband met het coronavirus zijn hier de volgende mensen in de kerk aanwezig. Dominee Van Ree, die deze dienst hoopt voor te gaan. De kosters Benny Greves, Joost Korpershoek, de organist Fred Mak, de diaken Hendrik Vlastijn en mijn naam is Simon Naakt geboren. In deze dienst zal de schriftlezing zijn uit Handelingen 1, de verzen 4 tot 9 en Hebreeën 9, de verzen 11 tot 28. Het thema van deze dienst is de hoge priester in hemels heiligdom. Mededelingen namens de kerkraad. Er zijn 3 collectes. De eerste is voor de kerk, de tweede is voor de kerk en de derde is het voor het bouwfonds. U kunt de collecte bijdrage per bank overmaken. Dit te proberen te beperken tot 1 transactie per maand. En daarbij wil ik ook verwijzen dat na de dienst ook in de livestream het ook zichtbaar is, de bankrekeningnummer. We gaan nu zingen 2 liederen. Het eerste lied is Weerklank 189. Kroon hem met koningskroon, de verzen 1 en 4. En het tweede lied is Weerklank 187. De dag van onze vorst brak aan, de verzen 1 en 2. De kerkraad wenst u en jullie allen een gezegende dienst toe.
Laten wij onze afhankelijkheid belijden. Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde heeft geschapen, die de trouw bewaart tot in eeuwigheid en die nooit zal loslaten het werk dat zijn hand is begonnen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van de Heere Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we met elkaar gaan zingen uit Psalm 68, daarvan het 10e vers. Geloofd zij God met diepst ontzag, Hij overlaat ons dag aan dag met zijne gunstbewijzen. Die God is onze zaligheid. Wie zou die hoogste majesteit dan niet met eerbied prijzen? De majesteit van God, van Christus, die de dood overwon. En op deze dag mogen wij vieren en gedenken dat Hij ten hemel werd opgenomen en daar als koning regeert aan de rechterhand van de Vader. Psalm 68, het 10e vers. Gemeente, wij mogen ons geloof belijden vanmorgen. Wij doen dat met de kerk van de reformatie, met de woorden uit zondag 18 van de Heidelberger Catechismus. En deze zondagsafdeling zou ook aan de beurt zijn geweest voor behandeling. En we willen vanmorgen dan dat ook laten terugkomen in de verkondiging. Dus wij lezen met elkaar en belijden ons geloof met zondag 18 van de Catechismus en antwoorden met Psalm 24, daarvan het 5e vers. Wat verstaat u onder opgevaren naar de hemel? En dan luidt het antwoord dat Christus voor de ogen van zijn discipelen van de aarde in de hemel is opgenomen en daar is tot ons heil. Totdat hij wederkomt om te oordelen de levenden en de doden. Is Christus dan niet bij ons tot aan het einde van de wereld zoals hij ons beloofd heeft? Christus is waarachtig mens en waarachtig God. Wat zijn menselijke natuur aangaat, is hij niet meer op aarde, maar naar zijn godheid, majesteit, genade en geest wijkt hij nooit van ons. Worden dan de twee naturen in Christus niet van elkaar gescheiden, indien zijn mensheid niet overal is waar zijn godheid is? Volstrekt niet. Zijn godheid kan door niets omsloten worden en is alom tegenwoordig. En daaruit volgt dat ze wel buiten zijn aangenomen mensheid is, maar toch ook in haar is en persoonlijk met haar verenigd blijft. Welke betekenis heeft de hemelvaart van Christus voor ons? En we belijden. Ten eerste is hij in de hemel onze pleitbezorger voor het aangezicht van zijn Vader. Ten tweede hebben wij in hem ons vlees in de hemel tot een betrouwbaar onderpand, dat hij als het hoofd ons zijn leden ook tot zich nemen zal. En ten derde zendt hij van zijn kant ons zijn geest als onderpand, door wiens kracht wij zoeken wat boven is, waar Christus zit aan de rechterhand van God en niet wat op de aarde is. Laten wij nu eerst samen bidden en danken. Heren, wij komen tot u voor uw troon in ons gebed. Die troon waar u bent als de heilige God. Waar u bent, Heer Jezus, aan de rechterhand van uw Vader. Ja, Heren, u staat ook voor de troon. Zo zullen we het vanmorgen ook horen. Zo bent u naar de hemel gegaan toen het hemelvaart werd. U bent ten hemel opgenomen. En Heren, wij willen u loven en prijzen dat u daar bent, ons ten voordeel, zoals we het zojuist ook hebben beleden. U bent daar tot ons heil. En vanmorgen mogen we gaan ontdekken, Heren, wat dat voor heil is. En dan willen we uw naam loven en prijzen. Dat we u als de koning van al wat leeft mogen aanbidden met ootmoed en ontzag. Want u leeft en u regeert. U heeft alle macht ontvangen van wat in de hemel is en van wat op de aarde is. Heren, wat is dat ook een geweldige troost. Om dat te mogen belijden. Om dat ook te mogen belijden tegen alles in van deze dagen. En deze weken en maanden. Heren, alles lijkt beheerst te worden. Door het virus dat rondwaart. Maar wij weten. dat aan u alle macht is. En dat als u zou terugkomen, Heer Jezus, als u dat vandaag of morgen zou doen, dan is het ineens weg. En als uw wederkomst nog op zich laat wachten, Heer, dan mogen we toch vol van goede moed zijn. Want ook van deze dingen geldt dat ze horen bij het tijdelijke dat voorbij gaat. En u bent de eeuwige. En wij weten, Heere, dat u deze schepping die zucht als in barensnood eenmaal zult verlossen. Dat u haar zult bevrijden uit de kluisters van de duisternis en de machten van de duivel en de dood. En dat u uw schepping weer goed zult maken, zoals ze ooit door u ook geschapen werd. Volkomen goed, volkomen rechtvaardig, volkomen rein. En Heere, dan danken wij u dat we Hemelvaartsdag mogen vieren. Laat het een feest zijn. Geef dat we dat vanmorgen ook mogen ontdekken in uw woord en dat ons hart daarin mee zal kunnen komen. En we ons hart mogen opheffen tot u, Heer. Heer, bewaar ons ervoor dat we juist ver bij u zouden vandaan blijven. Dat ons hart bij u vandaan zou blijven. Werk met uw Heilige Geest, Heere God. Wilt u woorden geven om te spreken? Wilt u ook ons hart openen om te ontvangen? Wilt u geven dat we met rust en concentratie uw woord tot ons mogen laten komen? En wanneer we dan op deze dag u, Heer Jezus, mogen zien in al uw majesteit en glorie, dan worden we zelf ook klein. Want wie zijn wij dan? Heer, we bidden u in ootmoed of u zich ook over ons wil ontfermen. Wilt u vanuit uw evangelie ons ook naar u toe halen, Heer, ook alle die met zonde belast zijn. Alle die zichzelf kennen als onrechtvaardigen voor u. Die niet voor u kunnen verschijnen. Voor uw heilig ogen. Maar wilt u ons dan uw ontferming en barmhartigheid tonen? Heere, laat ons mogen schuilen bij u. Wij willen u bidden of u ons zo een gezegende dienst wil geven. We danken u dat we ook vandaag op deze manier mogen samenkomen als gemeente rondom de opening van uw woord. En Heere, wij verlangen ernaar dat dat ook spoedig weer op een andere wijze zou kunnen. Wij bidden u, Heere, wilt u daarin ook de mogelijkheden weer geven? Dat we daarin als kerk ook worden toegerust, ook als kerkenraad, om daarin de gemeente te mogen voorgaan en zegent u de plannen die ook worden gemaakt. Geef ons daarin wijsheid, bezonnenheid en ook moed. Heere, wij bidden u of u over heel deze wereld uw koninkrijk wil bouwen. Wilt u een ieder die van u een taak kreeg om ook op deze dag uw woord te verkondigen, geven wat nodig is. Laat uw woord zegen en vrucht mogen dragen. Opdat velen u als de koning te voet mogen vallen en mogen belijden als hun enige hoop voor leven en sterven beide. Heer, zo komen wij tot u. Geef in ieder wat nodig is in deze dienst. En hoor naar ons in Jezus' naam alleen. Amen. Gemeente, zoals gezegd willen we ook stilstaan bij zondag 18 van de catechismus. Maar wij lezen het evangelie, het hemelvaartsevangelie uit Handelingen 1 vers 4 tot en met 9... En daarna ook uit Hebreeën 9, vers 11 tot en met 28. En jongens en meisjes, over dat laatste gedeelte, daar zal het ook in de preek over gaan. En het is goed om daar alvast wat van te vertellen, want dat is best een moeilijk gedeelte, denk ik. Maar waar gaat het daar nou eigenlijk over? Nou, laat ik eens beginnen met jullie de vraag te stellen, zou je wel eens in de hemel willen kijken? Stel je voor dat dat zou kunnen, dat je even in de hemel kon kijken. Ik denk dat wel heel bijzonder zou zijn. Maar hoe zou het er daar nou uitzien? De Bijbel die vertelt ons daar wel iets over. Maar toch weten we er ook een heleboel niet van. En stel je voor dat je daar even kon kijken. Hoe moet je je de hemel eigenlijk voorstellen? Nou, de Heere God die heeft ons daarvan een voorbeeld gegeven. Ook al weten we niet alles, hij heeft ons wel iets, een voorbeeld gegeven waardoor we er wel heel wat van kunnen weten. We gaan straks uit de Bijbel lezen in Hebreeën 9 en dan komen we dat tegen. In het Oude Testament moest het volk Israël de tabernakel bouwen. En later werd dat de tempel in Jeruzalem. En dan gaan we lezen dat de tabernakel eigenlijk de voorafschaduwing is, de schaduw van de hemel. Nou, een schaduw, jongens en meisjes, dat weten jullie wel. Als je een schaduw hebt, dan kun je soms heel duidelijk zien waarvan het de schaduw is. Als ik met een hele sterke lamp een schaduw maak op de muur van bijvoorbeeld een plant, nou, dan kun je zien aan de schaduw, dat zal wel een plant zijn, want hij wordt geprojecteerd op de muur. Soms is dat ook wel een beetje lastig, kun je je vergissen. Dan zie je een schaduw en dan denk je, wat is dat nou precies? Want alle vormen die vloeien in elkaar over in een schaduw. En dan moet je kijken naar het origineel. Oh ja, het is een plant. Nou, het is duidelijk, de schaduw hoort bij de plant, waar het licht op schijnt. Maar het is die plant zelf natuurlijk niet. Het is maar de schaduw. Nou, zo is het dan met de tabernakel en de tempel ook, gaan we lezen. Het zijn schaduwen. Wat er in de tabernakel gebeurt en hoe die eruit ziet, dat laat iets zien van de hemel. Van het origineel. Zo mogen we ons de hemel voorstellen. Maar let op, er is een verschil. Een schaduw is altijd minder duidelijk dan het origineel. Veel zie je ook niet. Maar toch mag je in de tabernakel, als je daarnaar kijkt, iets ontdekken van hoe het in de hemel is. Dus vanmorgen kunnen we toch een beetje in de hemel kijken. Dat gaan we doen, want het is vandaag hemelvaartsfeest. En de Heere Jezus is naar de hemel gegaan. En om te begrijpen wat dat betekent en waarom hij dat heeft gedaan, mogen we naar de tabernakel gaan kijken. Gemeente, wij gaan met elkaar lezen, Handelingen 1, vers 4 tot en met 9. En daarna dus Hebreeën 9 vanaf vers 11. En zingen aansluitend uit Psalm 47... vers 3 en 4. Handelingen 1 vanaf vers 4. En toen hij, de Heer Jezus, met hen samen was, beval hij hun dat ze niet uit Jeruzalem weg zouden gaan, maar de belofte van de Vader zouden verwachten, die u, zei hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. Zij dan die samengekomen waren, vroegen hem, Heere, zult u in deze tijd voor Israël het koninkrijk weer herstellen? En hij zei tegen hen, het komt u niet toe de tijden of gelegenheden te weten die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen die over u komen zal. En u zult mijn getuige zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria, en tot aan het uiterste van de aarde. En nadat hij dit gezegd had, werd hij opgenomen terwijl ze het zagen. En een wolk onttrok hem aan hun ogen. En dan lezen we in Hebreeën 9 vanaf vers 11. Toen is Christus verschenen, de hoge priester van de toekomstige heilsgoederen. Hij is door de meerdere en meer volmaakte tabernakel gegaan, die niet met handen is gemaakt, dat is, die niet van deze schepping is. Hij is niet door bloed van bokken en kalveren, maar door zijn eigen bloed voor eens en altijd binnengegaan in het heiligdom en heeft daardoor een eeuwige verlossing teweeggebracht. Want als het bloed van stieren en bokken en de as van de jonge koe op de verontreinigden gesprenkeld, hen heilig tot reinheid van het vlees. Hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige geest zichzelf smetteloos aan God geofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken, om de levende God te dienen. En daarom is hij de middelaar van het nieuwe verbond, opdat, nu de dood heeft plaatsgevonden tot verzoening van de overtredingen die er onder het eerste verbond waren, de geroepenen de belofte van de eeuwige erfenis ontvangen. Immers, waar een testament is, daar is het noodzakelijk dat de dood van de maker van het testament vastgesteld wordt, want een testament is bindend na iemands dood. Het wordt immers nooit van kracht zolang de maker van het testament nog leeft. Daarom is ook het eerste niet zonder bloed ingewijd. Want nadat elk gebod overeenkomstig de wet aan heel het volk door Mozes meegedeeld was, nam hij het bloed van de kalveren en van de bokken met water en scharlakenrode wol en hyssop en besprenkelde het boek zelf en heel het volk, terwijl hij zei: dit is het bloed van het verbond dat God u bevolen heeft te houden. Ook de tabernakel en ook al de voorwerpen voor de eredienst besprenkelde hij op dezelfde manier met het bloed. En bijna alles wordt volgens de wet door bloed gereinigd. En volgens het vergieten van bloed vindt er geen vergeving plaats. Het was dus noodzakelijk dat de afbeeldingen van de dingen die in de hemelen zijn hierdoor gereinigd werden. Maar de hemelse dingen zelf door betere offers dan deze. Want Christus is niet binnengegaan in het heiligdom dat met handen gemaakt is en dat een tegenbeeld is van het ware, maar in de hemel zelf. Om nu voor het aangezicht van God te verschijnen voor ons. En dat niet om zichzelf dikwijls te offeren, zoals de hoge priester elk jaar in het heiligdom binnengaat, met bloed dat niet van hemzelf is. Want dan had hij vanaf de grondlegging van de wereld dikwijls moeten lijden. Maar nu is hij bij de voleinding van de eeuwen eenmaal geopenbaard om de zonde te niet te doen door zijn offer. En zoals het voor de mensen beschikt is, dat ze eenmaal moeten sterven en dat daarna het oordeel volgt, zo zal ook Christus, die eenmaal geofferd is om de zonde van velen weg te dragen, voor de tweede keer zonder zonde gezien worden door hen die hem verwachten tot zaligheid. Tot zover.
Thank you.
In antwoord op de verkondiging zingen wij uit Weerklanklied 383. Voor het oog van zijn discipelschaar ten hemel opgenomen, is Christus ons ten goede daar, totdat hij weer zal komen. En ook het derde vers uit lied 383. Gemeente, wij luisteren op deze hemelvaartsdag, dit hemelvaartsfeest, naar Hebreeën 9, daarvan de versen 11 en 12, en ik lees ook vers 24 met u. Maar toen is Christus verschenen, de hoge priester van de toekomstige heilsgoederen. Hij is door de meerdere en meer volmaakte tabernakel gegaan, die niet met handen is gemaakt, dat is die niet van deze schepping is. Hij is niet door bloed van bokken en kalveren, maar door zijn eigen bloed voor eens en altijd binnengegaan in het heiligdom en heeft daardoor een eeuwige verlossing teweeggebracht. Vers 24, want Christus is niet binnengegaan in het heiligdom dat met handen gemaakt is en dat een tegenbeeld is van het ware, maar in de hemel zelf, om nu voor het aangezicht van God te verschijnen voor ons. En het thema van de preek is de hoge priester in het hemelse heiligdom. En we letten op een drietal gedachten. Ten eerste, hij draagt zijn offer. Ten tweede, hij staat voor God. En ten derde, hij deelt het heil uit. Dus de hoge priester in het hemelse heiligdom, hij draagt zijn offer. Hij staat voor God de Vader. En hij deelt het heil uit. Gemeente, jongeren, ouderen, stel je eens voor. Je staat met iemand te praten. Druk in gesprek, maar dan ineens zegt hij, zij, wacht even. Ik moet nog even weg, ik kom zo terug. En voor je er erg in hebt, is die verdwenen. Weggelopen, weggereden, een huis binnengegaan. En je blijft verbouwereerd achter. Hoe kan dat opeens? Waarom vertrekt hij, zij nou opeens zomaar? Je was met elkaar in gesprek, je had misschien nog wat te vragen, je wilde misschien nog iets uitleggen. Maar je hebt de kans er niet meer voor, want het gesprek is afgebroken. Hij ging weg. Om iets te doen. Wat zei die ook alweer? Ik moet even weg, ik kom zo terug. Als je zoiets meemaakt in het gewone leven, dan bent u misschien teleurgesteld in degene met wie u stond te praten. Dat is toch een beetje raar, dat doe je zo toch niet. Verontwaardigd, het roept vragen op. Waarom? Maar het kan ook zijn, gemeente, dat als u die persoon met wie u aan het praten was kent en dat u die ook vertrouwt, dat u weet, nou ja, die laat mij echt niet zomaar in de steek, dat u vooral de vraag zult stellen en vol verwachting. Wanneer komt hij terug? En wat is hij eigenlijk aan het doen? En je probeert dan heel precies in je herinnering terug te halen. Ja, wat had hij ook alweer gezegd toen hij wegging? Wat zou de reden kunnen zijn? Want het kan nooit zomaar zijn toch? Dat doet hij toch niet? Weet, is dat ook niet bij de discipelen het geval geweest? Toen ze op de Olijfberg waren, en we lazen dat in Handelingen 1, en Lucas die beschrijft het ook in het laatste hoofdstuk van zijn evangelie, dat de Heer Jezus er eerst nog was, en de discipelen waren met hem in gesprek. Een van de discipelen had de vraag gesteld, Heere, zult u in deze tijd voor Israël het koninkrijk weer herstellen? En Jezus had geantwoord, het komt jullie niet toe te weten, de tijden en gelegenheden, dat is voor jullie niet bestemd, die kennis. Dat hoef je ook niet te weten. Maar jullie zullen de kracht van de Heilige Geest ontvangen. Jullie zullen mijn getuigen worden. En toen hij dat had gezegd, toen gebeurde het. Toen werd hij opgenomen, opgeheven, terwijl ze het zagen. Terwijl ze hun ogen nog op hem gevestigd hadden. Maar een wolk onttrok hem aan hun ogen. Opeens is Jezus weg. Wat heeft dat met die discipelen gedaan? Hebben ze toen misschien de vraag gesteld zoals we die in zondag 18 tegenkomen? In vraag 47 en ook 48. Hoe kan dat nou toch? Had Christus niet tegen zijn discipelen gezegd dat hij bij hen zou zijn en bij hen zou blijven tot aan het einde van de wereld? Matteüs 28, daar lezen we dat toen Jezus de discipelen had ontmoet in Galilea. Na zijn opstanding, toen had hij hen die heerlijke belofte gegeven. Ik ben met u, al de dagen, tot aan de voleinding van de wereld. Maar nu gaat hij weg. Met het antwoord dat de catechismus ons geeft, dat gaat in op wie er nou eigenlijk weggaat. Niet maar een mens die gebonden is aan een lichaam. Als wij ergens weggaan, dan zijn we ook weg. Want wij zitten als het ware opgesloten in ons lichaam. Nee, gemeente Christus, die is zowel mens als God, legt de catechismus uit. En weliswaar is zijn menselijke natuur niet meer op aarde. Dat is er inderdaad gebeurd op die hemelvaartsdag, op die Olijfberg. Jezus wordt met zijn menselijke natuur opgenomen in de hemel. Zijn lichaam, zijn verheerlijkte lichaam. Maar naar zijn godheid, majesteit, genade en geest wijkt hij nooit van ons. U begrijpt al, dat is een geloofsuitspraak. Daar kun je je geloof mee belijden. Dat hebben we dan ook zojuist gedaan. Dat de Heer Jezus ook vandaag naar zijn godheid, majesteit, genade en geest bij ons is. Een geloofsuitspraak waarvan je overigens de waarheid, de werkelijkheid ook kunt zien vandaag. Waar kun je dan naar kijken? Nou, kijkt u bijvoorbeeld naar de kerk. Naar zijn godheid is Christus bij ons in de gemeente. Dat is Gods huis, daar wil hij wonen. Daar wordt zijn woord verkondigd. Daar worden de sacramenten bediend. En we hopen dat dat spoedig ook weer zou kunnen. In het huis van de Heere kunnen hemel en aarde elkaar heel dicht raken. Dat kun je soms ook ervaren als je er bent. Heeft u dat wel eens ervaren bij de opening van het woord? Dat je iets van de hemel kunt zien. Van wat Hebreeën 9 de toekomstige heilsgoederen noemt. Daar kom ik straks nog op terug. En Christus is ook bij ons naar zijn majesteit. Gemeente, hij regeert. Ook vandaag. En met zijn genade is hij bij ons. Genadegaven die hij geeft. Die de Vader geeft. Om Christus wil. En ook met zijn geest wijkt hij nooit van ons. Maar gemeente, toch is dat denk ik niet waar de discipelen mee hebben gezeten toen zo plotseling hun meester van hen heen ging. Want in Lucas 24 lezen we namelijk dat Jezus van hen wordt weggenomen, maar dat ze hem dan, terwijl die weggenomen is, dat ze hem dan aanbidden en vervolgens teruggaan naar Jeruzalem met grote blijdschap. Weet, hoe kan dat? Als iemand die je goed kent zomaar opeens weg is. Nou, dat kan alleen maar als je weet en vertrouwt. Doordat je die ander hebt leren kennen. Dat die weg is gegaan, maar dat het is in je eigen voordeel. Voor je eigen nut. Tot je eigen heil. Maar is dat nou niet de achtergrond van die blijdschap van de discipelen? En ook, is dat ook niet de reden dat ze niet in verwarring en wanhoop naar Jeruzalem terugkeren en zich in de steek gelaten voelen? Nee, ze keren terug met blijdschap in hun hart. Hemelvaartsdag, dat is hemelvaartsfeest. Gemeente, dat kan alleen als je weet, ja, twee dingen, dat de Heer Jezus terugkomt. En dat hij tot die tijd iets doet dat in uw voordeel is. En zeker dat kun je alleen zo beleven als je hem ook hebt leren kennen. En hebt leren vertrouwen. Als je weet, ik kan ervan op aan dat hij mij niet zomaar verlaat. Dat zal hij niet doen. En gemeente, zo mogen wij nou vandaag hemelvaart vieren. Jezus is niet bij ons vandaan gegaan om ons in verwarring achter te laten. Hij is niet bij ons van ons weggegaan. En dat we het dan nu maar een beetje zelf moeten uitzoeken. Nee, met zijn menselijke natuur is hij niet meer bij ons zoals in die dagen na zijn opstanding. Dat hij met zijn verheerlijkte lichaam verscheen aan de discipelen en aan 500, schrijft Paulus. Maar hij is weggegaan tot uw heil. Maar wat is dat dan voor heil? Waar moet je dan aan denken? Op welke manier is die van ons heen gegaan? En op welke manier zullen we hem ook weer zien? Antwoord 46, hij is in de hemel opgenomen en is daar tot ons heil, totdat hij wederkomt, om te oordelen de levenden en de doden. Nou gemeente, dan kom ik bij Hebreeën 9. Daar krijgen we antwoord op die vraag. De Hebreeën schrijver die schrijft zijn brief aan gelovigen die de moed dreigen op te geven. Dat blijkt uit hoofdstuk 10 wel. De gemeente die verkeert in crisis. Wat is er aan de hand? Nou, die gemeenteleden die vinden het heel moeilijk om te volharden in het geloof. Ze hebben een tijd achter de rug van vervolging en van strijd en lijden. En in die tijd zijn ze trouw gebleven, maar nu is dat aan het veranderen. Ze zijn zo trouw niet meer. En dat uit zich ook daarin dat velen wegblijven uit de samenkomsten van de gemeente. En ook is het onderling meeleven minder geworden. De onderlinge betrokkenheid, de aandacht die je voor elkaar hebt als gemeente. He, voor dat ene echtpaar of voor die zieke of voor die jongeren, die ouderen, die eenzamen. Je ervaart hoe langer hoe minder ervan. En het gebed is verflauwd. En de belijdenis van de hoop, zo lezen we in hoofdstuk 10, houden de christenen niet meer vast. Het glipt hen uit de handen. De glans is er vanaf. De belijdenis van de hoop van het evangelie dat er in Christus is. Het lijkt of het verrassende hen niet meer raakt. En ze leven eraan voorbij. En ze gaan weer hun eigen gang. Gemeente, zijn dat wellicht voor ons herkenbare dingen? Ook in onze tijd kun je dat zien en misschien merkt u daar wel wat van bij uzelf. Er zijn kerken waar kerkdiensten leger raken. Eerst de middagdienst en dan de morgendienst. En de onderlinge samenhang en het onderling meeleven, dat raakt achterop. Er is geen aandacht meer voor elkaar. En de gemeente die wordt als los zand en dat gaat vrijwel altijd gepaard. Ja, daar komt het vaak uit voort. Uit een evangelie dat naar de beleving van de mensen niets meer zegt. En gemeente, dat laatste, dat is dan ook waar de Hebreeën schrijver allereerst maar eens uitgebreid aandacht aan geeft. In het Hebreeënboek. Want hij wil voor hen de kern van dat evangelie nou weer helder voor ogen schilderen. Waar gaat het nou om? Waar hebben we het nou eigenlijk over? En dat doet hij dan in hoofdstuk 9 door die vergelijking te maken tussen Christus en de tabernakeldienst. Hij is erop uit om zijn lezers zo weer bij Christus te brengen. Hij wil hen Christus als het ware laten zien. Ze voor hem voor ogen schilderen, opdat ze hem weer van harte met toewijding te voet zullen vallen. Dat ze hem weer zullen aanbidden. Met heel hun hart. En hem nodig zullen hebben. Als hun enige hoop. En gemeente, hoe wordt Christus hier dan voor ogen geschilderd? Die vergelijking tussen tabernakel en hemel. De tabernakel is eigenlijk een schaduw van de hemel. Die op de aarde valt. En jongens en meisjes, nou weten jullie misschien wel hoe de tabernakel eruit heeft gezien. Als je dat niet weet, dan moet je dat straks na de kerkdienst maar eens opzoeken. Op internet, daar kun je prachtige plaatjes van de tabernakel vinden en ook platte grondjes ervan. En dan zul je zien dat die tabernakel eigenlijk een tent was, want zo had de Heere God dat bedoeld. Hij wilde in het midden van het volk Israël wonen. En dat was in de woestijn en de Israëlieten hadden allemaal een tent, want ze waren op reis. En de Heere God die zei, jullie moeten ook een tent voor mij maken, een tabernakel. En die tabernakel, daar was een voorhof omheen, maar die tent zelf bestond uit twee kamertjes. Je had het heilige en het heilige der heiligen. En één keer per jaar kwam er iemand in dat allerheiligste kamertje. Dat was op Grote Verzoendag. Alleen dan mocht de priester, alleen hij, de hoge priester, dat kamertje binnengaan. En daar stond de ark met het verzoendeksel. En dan had die hoge priester een schaal met bloed bij zich. Bloed van een bok. En met dat bloed deed hij dan verzoening voor zijn eigen zonde en voor de zonde van het volk Israël. Dan besprenkelde hij van dat bloed op het verzoendeksel als teken: er zijn offers gebracht. En daardoor hoeven de Israëlieten niet te sterven. Want dat offerdier is gestorven in onze plaats. Het zou rechtvaardig zijn als wij zouden moeten sterven. Wij moeten verzoend worden met God. Want wij zijn zondaren immers. Maar dat dier is in onze plaats gestorven. Zo had de Heere God dat in Israël ingesteld. Zo kon hij toch wonen bij zijn volk, die heilige God, bij dat onheilige volk. En nou vergelijkt die Hebreeënschrijver de hemel met die tabernakel van vroeger. En we zien in gedachten de hoge priester binnengaan. En hij loopt door het heilige en gaat vervolgens door het gordijn, het voorhangsel, naar het allerheiligste. Het heilige der heiligen. En daar staat hij. Voor de ark met het verzoendeksel. Het verzoendeksel dat ook wel de troon van God wordt genoemd. Is het Grote Verzoendag? Nee, het is Hemelvaartsdag. Het is Christus die de hemel binnenkomt. En wat draagt hij mee? Offerbloed. Maar dit keer niet van een dier. Het is zijn eigen bloed. Hij is zelf als een offerdier gestorven in plaats van zondaar. Hij is gestorven aan het kruis en draagt nu zijn eigen offer de hemel binnen. Tot voor Gods troon. En bij die troon van God begint hij te sprenkelen. Daar bedekt Christus met zijn bloed alle overtredingen en ongerechtigheden van zijn volk. En hij sprenkelt het voor de troon van God en zegt: Vader, deze zijn van mij. En ze zijn vrijgekocht, kijk maar. Er is al betaald met mijn eigen bloed. Eeuwige verlossing, lezen we in vers 12. Hij heeft daardoor eeuwige verlossing teweeggebracht. Voor altijd losgemaakt uit de macht van dood en duivel, uit de macht van het rijk van de duisternis en overgezet in het rijk van het licht, het hele koninkrijk van de hemel. Gemeente, doet Christus dat ook voor u en voor jou? Is hij nou met hemelvaart ook voor u, voor jou naar de hemel gegaan om dit te doen? Reinigt zijn bloed ook uw zonde? Met de hemelvaart nodigt u uit om uw zonde te belijden. Om het bij hem te brengen. Om het aan hem te vertellen. Het te zeggen aan dat lam dat geslacht werd op het kruishout van Golgotha: Heer Jezus, ik heb uw genade nodig. Wilt u het ook voor mij doen? U mag het vragen, gemeente, want hij kan het doen. Hij is naar de hemel gegaan. Hemelvaart nodigt u uit om te schuilen achter zijn bloed. Om je zonde op hem te leggen. Hij wil het van u overnemen. U mag het aan hem belijden. Je zondaarshart aan hem geven. Zodat hij het schoon kan wassen. Reiniging, waar het ook in Hebreeën 9 over gaat. Reiniging dat niet kan geschieden zonder bloed Zo was het al in de tabernakel en de tempel. Er moest bloed aan te pas komen. Zo moet ook u, ook jij, gereinigd worden door het bloed van Christus. Maar hij wil het doen. Hij is daarvoor naar de hemel gegaan, opdat ook u eenmaal rein voor God zult staan. Want ik las het ergens zo. Christus' offer is een zee van vergeving. En gooien wij daar nou onze zonde in? Belijden we het voor hem en bid u om zijn genade. Wat maakt het dat u dat misschien niet zou doen? Waarom zou je niet achter hem schuilen? Gemeente, is dat omdat u denkt dat u hem niet nodig hebt? Is dat omdat je denkt, ach, ik red het zelf wel? Is het omdat je denkt dat je eenmaal zelf staande zult kunnen blijven voor de troon van God? Dat zou een vreselijke vergissing zijn. Als het bloed van Christus niet onze ongerechtigheid bedekt, dan zal Gods toorn je eenmaal verteren. Dan zal hij zeggen, ga weg van mij. Ik heb u niet gekend. Maar wie schuilt achter Jezus' bloed, die heeft een pleitbezorger in de hemel. Zo zegt antwoord 49 het ook. Ten eerste is hij in de hemel onze pleitbezorger voor het aangezicht van zijn vader. Een advocaat. Maar zo staat Christus in het heiligdom voor Gods aangezicht. Dat brengt ons bij het tweede. Hij staat als hoge priester in het hemels heiligdom voor Gods aangezicht. Dat is wat hij daar doet. Hij is de advocaat. Maar is de Heer Jezus, zo zou je dat kunnen denken, naar de hemel gegaan omdat zijn werk op aarde erop zat? Dat is op zichzelf waar, dat klopt. Hij was gestorven, hij was opgestaan, had de macht van dood en zonde overwonnen. Daarvoor was hij gekomen. Dat is nu klaar. Maar toch is dat te weinig, om het zo te zeggen. Want zijn heilswerk gaat in de hemel door. Hebreeën spreekt erover. Hij is naar de hemel gegaan als hoge priester. En het gaat maar niet om hemzelf. Dat hij nu weer in de hemel mag zijn. Het gaat hem ook nu om zijn volk. En dan moet u weer even in gedachten nemen en volgen hoe dat ging met die grote verzoendag. Dan liep die hoge priester dus vanuit de voorhof, waar het volk aanwezig was. Waar ze die hoge priester ook zagen, hun hoge priester, dat was er maar één. Dan zagen ze die hoge priester vanuit die voorhof naar de tabernakel lopen. En die ging daar naar binnen en dan konden ze hem niet meer zien, maar ze wisten wat er gebeurde. Want zo had de Heere God het in zijn wet immers gezegd. Die hoge priester die zou door het heilige naar het heilige der heiligen gaan en daar voor de troon van God, voor het verzoendeksel gaan staan. Met zijn gezicht dus naar die ark toe. En met het volk in de rug. Kijk, en zo is nou Christus naar de hemel gegaan. Zo is hij nou de hoge priester. Nadat hij ons eerst in alles gelijk is geworden, mens is geworden. Nadat hij geleden heeft, gestorven is, begraven, neergedaald in de hel. Nu gaat hij als mens namens ons de hemel binnen. En hij komt voor Gods troon, voor Gods heilig aangezicht. Gemeente, daar staat de Heer Jezus dus. En zo moeten we het ons maar voorstellen, uiteraard met ons menselijk voorstellingsvermogen. Maar daar staat hij dus met zijn gezicht naar de Vader toe. Niet andersom. 180 graden gedraaid, dan zou hij naar de aarde kijken. Nee, met hemelvaart kijkt de Zoon de Vader aan. En hij wordt de middelaar die tussen God en mensen instaat en die onze zaak bepleit bij de Vader. En gemeente, is dat nou geen geweldige troost? Want nou moeten wij ook eenmaal voor Gods troon verschijnen. We hebben het gelezen. in Hebreeën 9. Vers 24, daar staat dat Christus voor het aangezicht van God verschijnt. Maar vers 27, zoals het voor de mensen beschikt is dat ze eenmaal moeten sterven en dat daarna het oordeel volgt, dat is dus ook voor mensen zo, voor ons, voor u, voor mij. Eenmaal, dan staan we voor Gods troon, dan moeten we voor hem verschijnen, dan komen we voor zijn heilig aangezicht. En gemeente, is dan Christus daar? Staat hij dan als de pleitbezorger, de advocaat voor je in? Kijk, een advocaat die voert het woord namens zijn cliënt in de rechtbank. De verdachte die kan blijven zitten. De advocaat die staat op als de rechter daartoe de gelegenheid geeft en die voert het woord. Gemeente, als u daar alleen staat voor de troon van God, dan moet u zelf het woord voeren. En wat heeft u in te brengen? Wat heeft u dan te zeggen als de boeken van het leven opengaan? Als alles openbaar komt, wie we zijn geweest. Gemeente, dan heb je niks in te brengen. Dan kun je toch niet zeggen, ja, maar ik heb het ook wel goed bedoeld. Of ik heb ook toch dit gedaan. Gemeente, dan is dat tekort. Maar als hij, Jezus, nou opstaat. Als hij dan gaat staan en zegt, ik voer het woord in zijn, in haar plaats. Daarvoor ben ik gekomen. En dat hij dan staat als je advocaat en zegt, mijn cliënt is des doods schuldig. De eeuwige dood verdient. Maar ik heb voor hem, voor haar betaald. Deze is van mij, Vader. Gemeente, dan staat Christus voor je in. Dan ga je vrij uit. Dan mag je in het eeuwige heil beërven. Dan mag je inderdaad achter hem aangaan. De hemel binnen. De heerlijkheid binnen. Gemeente, is dat geen geweldige troost? Zo is Jezus naar de hemel gegaan. Ja, laat het uw troost inderdaad zijn. Laat het niet zo zijn dat je daar buiten valt. Gemeente, hoe kan dat nou zo worden? Zo voor je zijn dat deze Jezus zo in de hemel is, dat je zo naar hem mag kijken. Dat je hem zo mag belijden met heel je hart. Nou weet u, laat ik dat duidelijk maken met een voorbeeld. Als je vroeger op de lagere school zat, dan had je niet alleen gymles, maar dan ging je ook met je klas naar de zwemles. Tenminste, in mijn tijd was dat zo op onze school. En dan kon je diploma's halen, A, B. En als je goed kon zwemmen, dan kon je ook nog brevetten halen. En eentje ervan was reddend zwemmen. En wie dat gehaald had, nou die kon het, hè. Die wist namelijk hoe je iemand anders die niet kon zwemmen, kon redden. Als die in het water gekomen was. En hoe moest je dat dan oefenen? Nou, dat ging zo. Dan moest je op je rug gaan zwemmen en met je handen het hoofd van de pop, een pop, stevig vasthouden. En ervoor zorgen dat dat hoofd boven water bleef. En de rest van die pop, dat was natuurlijk onder water. Dat kon je allemaal niet houden. Het ging om dat hoofd. Dat werd je geleerd. Daar gaat het om. Dat moet niet kopje onder gaan. Dat moet je al zwemmend naar de kant toe brengen. Nou, dat snappen we natuurlijk. Ons hoofd, als dat boven water blijft, dan gaat het goed. Dan overleef je dat. Gemeente, hemelvaart betekent dat het hoofd al boven water is. De Heer Jezus die wordt in de Bijbel, jongens en meisjes, het hoofd van zijn kerk genoemd. En nou is het hoofd boven, hemelvaart. En zijn kerk, die nu nog hier op de aarde is, die daar zo vaak te strijden en te lijden heeft, die zal ook eenmaal worden verhoogd. Want het hoofd is al boven. De redding is er al. Ja, als je dan natuurlijk maar wel aan dat lichaam, aan dat hoofd vastzit. Onderdeel bent van het lichaam van Christus. Van zijn kerk. Door geloof. Door navolging. Door bekering. Dat je met toewijding en de liefde van je hart hem, de Heer Jezus, aanhangt. Wat is het dan een troost, gemeente? Om te mogen weten dat hij daar nu al is. en dat het lichaam het hoofd zal volgen en eenmaal volkomen gered zal zijn. Want dan kom ik tenslotte nog bij het derde punt. De hoge priester deelt vanuit het hemels heiligdom het heil uit. In vers 11 van Hebreeën 9 staat: toen is Christus verschenen, de hoge priester, van de toekomstige heilsgoederen. Wat zijn dat nou? Toekomstige heilsgoederen. Nou gemeente, dan gaat het erom dat vanuit de hemel nou de Heer Jezus zijn heil gaat uitdelen. Dat heil dat hij zelf verdiend heeft aan het kruis en met zijn opstanding. Gemeente, als u het eigendom van Christus bent, als hij van u is en u bent van hem, dan ligt er een heerlijke erfenis op u te wachten. Is dat ook niet de reden dat de discipelen met grote blijdschap terugkeren naar Jeruzalem nadat ze hem eerst aanbeden hebben? Omdat ze weten, nu gaat het beginnen. We mogen nu gaan wachten op de komst van de Heilige Geest. Het gaat Pinkster worden. Ja, dat wisten ze zo nog niet, maar zo zou het gaan. En nu gaat hij ons, maar ook vele anderen, laten delen in wat hij zelf verdiend heeft. In zijn verzoening. Dat hij het goed gemaakt heeft bij God in zijn heerlijkheid, zijn glorie. Gemeente, zonder 18 die verwoordt het zo in antwoord 49. Ten derde zendt hij van zijn kant ons zijn geest als onderpand. Hè, dat je het zeker weet. Door wiens kracht wij zoeken wat boven is. Waar Christus zit aan de rechterhand van God. En niet wat op de aarde is. Zoeken wat boven is. Vanuit de hemel deelt de hoge priester het heil uit en hij laat je erin delen. Dat doet hij door de verkondiging van het woord en door het werk van zijn geest. De geest wil je hart ervoor openen, voor deze Christus. Dat die Christus in je hart geboren wordt. En die geest van God, die wil je aanraken. Die wil je er vol van maken. Van de heerlijkheid en de majesteit en de macht van Christus. Zodat je hoop en moed krijgt. En dat je oog krijgt voor wat nog komen zal. Dat je weet, hij staat voor me in. Want hij sprenkelt zijn eigen bloed voor de troon van God. Opdat ik niet zou sterven, maar zou leven. Ja, dat ik eenmaal zal leven. Leven mag. In zijn heerlijkheid. Eeuwige verlossing. Verlossing voor in de eeuwigheid. Gemeente, zo roept die geest u en jou vanmorgen door het woord heen ertoe op. Zoek nou je heil bij deze hoge priester. Als deze hoge priester de koning van uw leven is, dan heb je niets te vrezen. Zonder hem kunt u niet. Denk niet dat u zonder hem zult blijven staan. Dan is er ook ten diepste geen hoop. Dan is er geen toekomst. Dan is er geen toekomstig heil. Maar in hem is het er wel. Hij biedt zich zo vrijwillig aan om als de middelaar voor u te pleiten. Hij wil bij de Vader voor u intreden als uw advocaat. Zodat u zult delen. Eenmaal in hemelse heerlijkheid. En nu al hier op aarde wil hij u moed en troost en kracht geven. Want naar zijn godheid, majesteit, genade en geest wijkt hij nooit van ons immers. Neemt u tot hem de toevlucht? Is hij voor jou je toekomst, je hoop, de vastigheid van je leven? Hij is als een advocaat bereid bij Vader op te treden. Hoor hoe hij bidt, hoor hoe hij pleit. Ik heb voor hen geleden. Ons hoofd, hij ging ons voor naar huis. Als pand aan ons gegeven. Hij haalt zijn lidmaten eens thuis. Om daar met hem te leven. Amen. Thank you. Laten we samen danken en bidden. Heer, wij danken u dat u zo uzelf wil openbaren in uw woord. Als die hoge priester die in het hemels heiligdom tot voor de troon is gaan staan. En die daar is voor ons, tot ons heil, zoals uw woord het zegt. Heer, als we onderdeel zijn van uw lichaam, dan weten we dat het hoofd, dat u, Heer Jezus, daar bent ons ten goede. Geef, Heer, dat we zo verbonden aan u zullen zijn. De christenen aan wie de Hebreeënbrief gestuurd werd, die dreigden achterop te raken in het geloof, te verachteren in de genade. Ze dreigden u los te laten, ze dreigden de moed te verliezen. Heer, bewaar ons ervoor. Bewaar ons ervoor dat dat zou gebeuren en dat we ook de onderlinge samenkomsten zouden veronachtzamen. Dat we onze eigen weg zouden gaan. Onze eigen weg zouden kiezen. Heer, geef ons samenbinding. Geef ook dat we naar elkaar zullen omzien, ook in deze tijd waarin dat soms wat lastiger is dan anders. We kunnen elkaar niet zomaar even aanspreken, zoals we dat wellicht ook gewend waren te doen. We zien elkaar niet. Maar geef dat het onderling dienst betonen en de onderlinge band er mag zijn, ook nu. En dat de onderlinge samenkomsten, Heer, ook als die op afstand plaatsvinden, voor ons plekken en momenten mogen zijn waarop we u, Heere Jezus, weer kunnen zien. Dat u ons voor ogen geschilderd wordt. Dat we onze hoop zouden stellen en de belijdenis van de hoop zouden vasthouden op u alleen. Heere, doe ons bij die belijdenis leven en als we u nog niet zo hebben leren kennen of als we u nog niet te voet zijn gevallen, breng ons ertoe. Doe ons dan opnieuw geboren worden. Want alleen dan immers is er hoop. Zijn er toekomstige heilsgoederen die u uitdeelt, nu al, door uw geest, door uw woord, maar die u ook eenmaal zal uitdelen, waarin uw kerk zal mogen delen. Als ook het lichaam wordt verhoogd. Heere, we zien uit dat u opnieuw zult komen, zoals u bent heen gegaan. En Heere, laat ons hart vervuld zijn van het verlangen om u te mogen zien. Laat dat ons leven mogen tekenen en al dichter naar u toe groeien en al verder thuiskomen. Totdat u ons thuis haalt. Heren, dank u wel voor deze dienst. Voor uw woord. Dank u wel voor psalmen. Voor de liederen. Dank u wel voor muziek. Dank u wel, Heren, dat u daarmee ook uw woord ons hart binnendraagt. En Heren, ook daarna verlangen we. Dat we in gezamenlijkheid u weer mogen loven en prijzen. Heere, geef ons daarvoor weer de gelegenheid. En we belijden u, Heere, dat we daar geen recht op hebben. We hebben zo vaak gedacht dat het vanzelfsprekendheden waren. We hebben zo vaak gedacht dat we daarin u als de koning van uw kerk niet nodig hadden. Dat we dat misschien wel zelf konden organiseren. Maar we worden erbij stilgezet in deze tijd. Dat ook dat genade is. Heere, wilt u die genade weer aan ons betonen? En doe het niet om ons, maar doe het omwille van uw koninkrijk. En omdat er toch nog anderen zijn, Heere, die naar u toe moeten worden getrokken. Die we zo graag zouden willen ontvangen, ook in het midden van de gemeente, in de erediensten. De zoekers, degene die met hun ziel onder de arm lopen in de maatschappij. Die maar nu kwijt moeten raken. Heren, wij bidden u. Doe ons weer kerk kunnen zijn op die wijze. En tegelijkertijd vertrouwen wij, Heren, dat u ook in deze tijd op langs ongekende wegen, voor ons wellicht verborgen, maar uw eigen gang zult gaan. Want u staat immers in voor de toekomst en voor het heden van uw kerk. Heren, ga met ons mee als we zo meteen hier vandaan gaan of als we straks de uitzending weer uitzetten. Wees u deze dag bij ons, Heren. Geef dat het ook een dag van overdenking en toewijding aan u mag zijn ook. In de natuur zien we uw pracht en majesteit. Heren, geef dat het ons ook u en uw naam, Heer Jezus, te binnen mag brengen. Om u in ons hart en ook hardop te loven en te prijzen. Vergeeft u genadig wat niet naar uw wil is geweest. En wilt u ons weer aanstaande zondag bijeenbrengen rondom een open Bijbel. Wilt u ook dan uw Heilige Geest aan ons geven. Hoor naar onze gebeden, in de naam van Jezus Christus, in de vergeving van al onze zonden. Amen. Gemeente, wij willen tot slot met elkaar gaan zingen uit Psalm 29, daarvan het zesde vers. Loof de Heer die wonderen werkt, Israël zijn volk versterkt, hem die Jacobs heilig kroost, zegenen zal met vrede en troost. En normaal gesproken zou voorafgaande aan deze laatste psalm de collecte plaatsvinden. U mag dat nu op andere wijze doen, nu of later. De Heere zegene u en uw gaven. Ga dan heen in vrede, ontvang de zegen van God en wees ook anderen tot een zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.